Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, een hartelijk gezegend 2026 toegewenst. Wat goed dat je weer luistert. Ik hoop dat dit jaar voor jou je beste jaar ooit gaat worden. Afgelopen zondag hebben Eline en ik ook een homebuilders aflevering uitgebracht, waarin we je vijf sleutels delen. Waarin we vijf sleutels delen met je. Om samen met je gezin, maar ik denk dat je het ook zeker persoonlijk kan luisteren, om het nieuwe jaar goed te starten. Dus luister die ook zeker, want wij geloven dat elk jaar een beter jaar wordt dan het jaar hiervoor. Betekent niet dat we ontkennen dat er gebrokenheid kan zijn soms, maar we geloven dat we met onze geest zijn we gezeten samen met Jezus Christus ver boven elke macht en overheid en kracht. En hebben we deel aan alle zegeningen uit de hemel, zoals Efeze 1 vers 3 zegt. En dit jaar, 2026, zou ik willen beginnen met een nieuwe serie. Eigenlijk een vervolg op een serie die ik vorig jaar ook heb gedaan. Dus in januari 2025 heb ik 5 afleveringen gemaakt over afrekenen met, onder andere met angst, met trots, aanstoot, mensenvrees en eentje met schuld en schaamte. En ook dit jaar zou ik weer het nieuwe jaar willen beginnen met een serie over afrekenen met. En ik ga het hebben over afrekenen met afwijzing. Volgende week armoede denken, daarna zelfmedelijden en daarna slachtoffergedrag. Waarom? Omdat ik geloof dat veel christenen, en ik zie dat een boel christenen rondlopen met dingen en patronen waar ze niet voor bestemd zijn. Mijn gebed is dat deze afleveringen jou helpen om die negatieve patronen in je eigen leven te ontdekken. Maar vooral natuurlijk te doorbreken in dit nieuwe jaar. Zodat ook dit jaar weer een beter jaar wordt voor je op geestelijk gebied. Dat je groeit en dat je vooruit gaat. Dat je meer getransformeerd gaat worden naar het beeld van Jezus Christus. Dus vandaag afrekenen met afwijzing. Luister ook zeker die vorige afleveringen van vorig jaar. Ze zitten ergens rond aflevering nummer 60. Ik geloof dat ik er 5 heb opgenomen in 2025 in januari. Afrekenen met angst, trots, aanstoot, mensenvrees en schuld en schaamte. En dit jaar in januari afrekenen met afwijzing, armoede denken, zelfmedelijden en slachtoffergedrag. Als je nog niet geabonneerd bent op de Bevlogen Leven podcast, abonneer je dan zeker. Druk ook op het belletje zodat je een melding krijgt wanneer er weer een nieuwe aflevering online is. En als je het zou willen doen, rate dan ook zeker onze podcast met 5 sterren, mag natuurlijk ook met minder. Maar doe gewoon wat je vindt dat het waard is. En deel het natuurlijk met anderen. Nou, afwijzing, wat veroorzaakt het en wat is het? Ik denk dat afwijzing een heel groot probleem is in de samenleving en ook onder christenen. En een gevoel van afwijzing, of afwijzing op zichzelf, is een gevoel wat je kan overkomen. En wat ook een paar hele negatieve gevolgen kan hebben. Het kan je verlammen. En soms is afwijzing een realistisch gevoel, omdat het echt gebeurt. Dus je wordt echt afgewezen. En mensen doen echt lelijke dingen. En soms kan het ook een gevoel zijn van afwijzing. Je wordt niet afgewezen, maar dan voel je je zo. Nou, voorbeelden van oorzaken voor afwijzing zijn bijvoorbeeld uitsluiting op je werk. Op school of misschien zelfs in de kerk, het gevoel te hebben dat je ongewenst bent op een bepaalde plek. Het kan bijvoorbeeld zijn ook thuis in je eigen gezin, als kind van je ouders. Doordat je verlaten wordt door een vader of een moeder, of genegeerd wordt of gekleineerd wordt. Het zijn allemaal verschillende oorzaken die een gevoel van afwijzing teweeg kunnen brengen. Dingen zoals scheidingen in huwelijken zorgen vaak voor een groot gevoel van afwijzing bij kinderen. En we leven nou eenmaal in een prestatiemaatschappij. Dus als je bepaalde dingen hebt of juist niet hebt, dan heb je het gevoel dat je afgewezen wordt door de rest van de maatschappij. Sociale status is daarbij een heel groot ding waar ik het ook vandaag over ga hebben. Nou, je kan gepest zijn. Je kan het gevoel hebben dat jouw broer of zus altijd het favoriete kind was van je ouders en jij zelf niet. Er is zelfs bewijs, wetenschappelijk bewijs, dat het karakter van een mens wordt gevormd in de eerste 7 jaar van zijn leven, inclusief vanaf het moment van conceptie. Als jij een kind bent, een ongewenst kind, dan kan dat een enorme patroon zijn in je leven. Bijvoorbeeld je moeder is ongewenst zwanger geweest van je. dat gebeurt gewoon veel. Waarbij heel veel negatieve woorden worden uitgesproken die een echt een effect hebben op je leven. Daarom is de afwijzing ook niet alleen een patroon, maar geloof ik ook echt een geest die op je kan zitten en die is doorgegeven vanaf de baarmoeder al. Of bijvoorbeeld omdat je ouders zelf een hele grote gevoel van afwijzing met zich meedragen. Echt een geest van afwijzing. Waardoor je dat van jongs af aan hebt meegekregen. En je altijd het gevoel hebt gehad dat je iemand minder bent dan de ander. Nou, ik wil 3 voorbeelden met je noemen vanuit de Bijbel. De 3 gevolgen vanuit de Bijbel van afwijzing die jij zelf misschien ook wel herkent. En of die je ook wel om je heen ziet. En ik ga het hebben over Kain, over Hanna en over Gideon. Er zijn natuurlijk veel meer gevolgen die afwijzing kunnen hebben, maar deze 3 moest ik in ieder geval aan denken. Dus daar ga ik doorheen lopen. De eerste is Kain, die in Genesis 4 een offer brengt aan de Heer. Zowel Kain als Abel brengen een offer. Abel die offert van de eerstelingen van het vee. En Kain die offert van de vrucht van het land. Dus hij offert bloemkool, zou je het kunnen zeggen. En dan zie je dat het offer van Abel wordt door de Heer geaccepteerd. En het offer van Kain wordt door de Heer niet geaccepteerd. Nou, we weten vanuit het woord van God dat Kain had een religieuze instelling. Hij bracht een offer gewoon om het brengen van een offer. Hij was er niet met zijn hart in betrokken. Abel die gaf hem de eerstelingen van het vee. Terwijl Kain die gaf hem gewoon iets van wat hij over had van het land. En Kain die ziet dan dat zijn offer niet geaccepteerd wordt. En het gevolg daarvan is hij voelt zich afgewezen. En hij ontsteekt in woede en dan laat hij zijn hoofd zakken. Kan je allemaal lezen in Genesis 4. En in het licht van onze relatie tot God staat de lauwheid van Kain hem in de weg. Hij had een gebrekkig offer aan God gegeven en dat wist hij. Abel die koos voor het eerste van zijn vee, terwijl Kain iets gaf van de vrucht van de aardbodem. God slaat geen acht op het offer van Kain en dat doet iets met hem. Hij voelt zich afgewezen. Hij ontsteekt in woede en dan laat zijn hoofd zakken. En dan zie je vervolgens dat de Heer hem er ook op aanspreekt. Waarom laat jij je hoofd zakken? Als je gewoon het goede had gedaan, zegt hij, had je met opgeheven hoofd kunnen zijn, kunnen rondlopen. En dan zegt hij, je bent bedoeld om over de zonde te heersen. Maar in plaats daarvan laat je je hoofd zakken. Vroeg of laat kan je te maken krijgen met afwijzing en een gevoel van afwijzing. Ook richting God kan je het gevoel hebben dat je door hem wordt afgewezen. Maar hoe jij omgaat met die afwijzing, met dat gevoel van afwijzing, bepaalt de koers van je leven. Kain gaf toe aan die boosheid, liet zijn hoofd zakken en vermoordde uiteindelijk zijn broer. Met als gevolg dat hij verbannen werd voor het aangezicht van de Heer. Voelde natuurlijk super oneerlijk. Heel veel mensen lopen rond met een gevoel van afwijzing richting God. Ze hebben het gevoel dat hij niet naar hen luistert, dat hij er niet aanhoort. En het gevolg daarvan is dat ze hun hoofd laten zakken. Dat ze boos worden en hun hoofd laten zakken. En dat ze denken, waar doet het ook toe? Ik doe het nooit goed in de ogen van de Heer. En ik denk de eerste vorm van afwijzing kan een gevoel zijn dat God niet naar je omkijkt en dat hij jou niet accepteert. Soms zelfs omdat je niet dat daadwerkelijk geeft wat hij van jou vraagt. Dat je een lauwe christen bent, dat je niet radicaal leeft voor hem. En ik besef dat dit intense uitspraken kunnen zijn voor je. Maar vaak is dat wel de realiteit, dat we niet 100% serieus zijn met God. Waardoor hij ook niet 100% serieus is met ons. Als wij dan in een gevoel van afwijzing gaan leven en boos worden en ons hoofd laten zakken, lopen we het risico dat we nog verder bij hem vandaan gaan. Dus jouw reactie op dat gevoel van afwijzing richting God, maar ook richting natuurlijk anderen. Als je het gevoel hebt dat je afgewezen wordt door andere mensen, kan je daar ook boos van worden en je hoofd laten zakken. Dan is de vraag die je jezelf moet stellen is, doe ik het goede richting God? Ben ik bezig met de dingen die hij van mij vraagt? Het probleem was niet dat Kain een offer bracht, of dat hij geen offer bracht. Het probleem was dat Kain niet radicaal was met het volgen van de Heer, dat hij niet met zijn hart betrokken was. Hij zag God meer als een soort Sinterklaas, waar hij even een offertje aan gaf, maar hij was niet met zijn hart betrokken bij de offerdienst aan God. Hij was niet volledig toegewijd aan hem. En dan ziet hij dat zijn offer wordt niet geaccepteerd. En dan laat hij zijn hoofd zakken. Eerste gevolg van het gevoel van afwijzing is dat je boos kan worden en dat je je hoofd laat zakken. Dat je eigenlijk, ik denk dat je het zo zou kunnen vertalen met dat je moedeloos wordt. Dat je denkt, nou laat maar, wat heeft het ook voor zin? Waar doet het toe wat ik doe? geloof mij, er zijn heel veel dingen die mensen doen die niet door anderen worden gezien. En als je niet leeft vanuit radicale toewijding aan de Heer, dan ga je die goedkeuring zoeken bij anderen. En het gevolg daarvan kan zijn dat je het niet gaat vinden. Want dat, zo werkt de wereld nou eenmaal. Het tweede gevolg wat ik met je wil bespreken is isolatie. In 1 Samuel 1 kan je het verhaal vinden van Hanna, dus de moeder van de profeet Samuel, maar zij kon eerst geen kinderen krijgen. En de andere vrouw van haar man, die pest haar daar ook mee. Dus telkens als zij naar de tempel gingen, dan pestte die andere vrouw haar met het feit dat zij geen kinderen kon krijgen. En het gevolg ervan is dat ze heel verdrietig werd, dat ze niet at en dat ze zichzelf begon te isoleren. Ik geloof dat er een heel groot gevolg van afwijzing en een gevoel van afwijzing is isolatie en eenzaamheid. En dat was bij Hanna zo sterk dat haar man zei: wat is er toch met je aan de hand? Ben ik jou niet veel meer waard dan 10 zonen? Wat is je probleem? Waarom eet je niet? Waarom isoleer je? Waarom ben je zo verdrietig? Een gevolg van afwijzing is heel snel isolatie en eenzaamheid. Hanna begon zich af te zonderen van haar familie. En heel veel mensen die duiken ook in isolatie, die stoppen met eten of gaan juist heel veel eten. Liggen hele dagen in bed en gebruiken allerlei painkillers, zoals eten of gamen en allerlei dingen om het leven maar een beetje draaglijk te maken. Maar ze beseffen niet dat ze zonder relationele verbondenheid met anderen en met God nog verder in die isolatiespiraal afglijden. Vaak heb je het gevoel dat wanneer je isoleert, dat je daarmee het probleem oplost. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je het probleem toedekt en jezelf isoleert samen met dat probleem, waardoor het alleen maar erger wordt. Maar wat Hanna deed, was wel iets heel moois. Zij ging juist het aangezicht van de Heer zoeken bij de tempel. En niet zomaar even tussendoor, maar zij ging volledig toegewijd aan hem. Met tranen en met smeekbeden ging zij het aangezicht van de Heer. De remedie voor eenzaamheid is natuurlijk relatie. De mens is geschapen om in verbinding met God en met anderen te leven. En zonder die verbinding ga je absoluut langzaam kapot. Een tweede gevolg van afwijzing is dat je kan gaan isoleren en eenzaam kan gaan voelen. En dan nog een derde gevolg van afwijzing. En een gevoel van afwijzing is onzekerheid. In Richteren 6 wordt Gideon geroepen door een engel van de Heer om het volk van Israël te gaan bevrijden van de Midjanieten. En deze Gideon die voelde zich absoluut onzeker. En in zijn geval was het super generationeel. Was het echt doorgegeven van generatie op generatie. Waarom? In Richteren 6 vers 15 zegt hij tegen die engel: och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, zegt hij, mijn geslacht, mijn familie is het armste in de stam Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Met andere woorden, wie ben ik? Mijn familie is de armste en ik ben ook nog eens de jongste. Ik geloof dat sociale afwijzing en sociale afwijzing echt een groot probleem is in deze maatschappij, waar heel veel mensen mee rondlopen. Ik denk dat er in de basis maar weinig mensen zijn die neerkijken op armere mensen of op jongere mensen. Soms wel onbewust, maar echt zo puur zang in de praktijk denk ik dat dat wel meevalt. Maar vaak laden we dat idee op onszelf. Dat omdat we bijvoorbeeld niet zo'n hoge sociale status hebben of niet heel vermogend zijn, dat we het gevoel hebben van ja, wie zijn we nou eenmaal? Waarmee we onszelf als het ware buiten de maatschappij zetten of aan de onderkant zetten van de maatschappijladder, met als gevolg dat we ons verschrikkelijk onzeker kunnen gaan voelen. Ik heb wel eens een keer iemand gehad die zei tegen mij: hey, ik zie dat je een Hyundai i10 rijdt. Nou, dat is echt zo'n klein gebakkie. En toen zei hij: dat is niet echt een auto voor een prediker. en het deed gewoon iets wat. Ik dacht echt van: gast, wat zeg je nou? In tweede instantie dacht ik: ja, nee, ja, Hyundai i10, wie rijdt daar nou weer rond? Dat is echt zo'n klein gebakkie. Ik voel me net die gast van Despicable Me, weet je wel, die zo'n enorme kerel in zo'n klein autootje. maar het kan een gevoel van sociale afwijzing geven vanwege je status of vanwege je rijkdom. En dat had Gideon ook. Hij zei: wie ben ik nou? Wij hebben niks, we zijn niks, we zijn arm en ik ben jong. Waarom zou de Heer mij willen gebruiken om zijn volk te redden? Een heel groot gevolg van afwijzing en een gevoel van afwijzing is ten derde ook onzekerheid. Nou, er zullen er ongetwijfeld meer zijn, maar aan deze moest ik in ieder geval denken. Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe kom je er vanaf? Hoe kom je af van dat gevoel van afwijzing? En ik wil je drie Ja, ik wil je 3 sleutels geven om je te helpen bij het afrekenen met afwijzing. En aan het einde zal ik ze nog even kort opsommen in een paar zinnen. Ik moest ten eerste denken aan het woord acceptatie. Acceptatie, de remedie voor afwijzing is acceptatie. Ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon die thuis komt en dan maakt zijn broer een groot feest voor hem. En dan wordt de verloren zoon wordt weer aangenomen, maar zijn grote broer die voelde zich afgewezen. En ik geloof dat de remedie voor afwijzing is niet prestatie, maar acceptatie. En je moet gaan begrijpen dat de Heer alles al heeft klaarliggen voor je. In Lucas 15 kun je dat verhaal lezen over die verloren zoon. En die broer die zegt dan tegen zijn vader van, wat is dit nou? Hij heeft zijn geld aan de hoeren verspild. En dan komt hij thuis en dan overlaat u hem met een feest en een cadeau. En dan kan je lezen in vers 29. Ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En u heeft mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Met andere woorden, ik heb alles goed gedaan, maar ik heb nooit wat gekregen van je. En dan zegt hij, maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Met andere woorden, kijk, hij heeft alles fout gedaan en hij krijgt een groot feest en ik doe alles goed en ik krijg niks. Dan kan je lezen in Lucas 15, vers 31, dat die vader tegen hem zei, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Oh, dit is zo'n mooie waarheid. Al het mijne is van jou. Deze grote broer leefde in een prestatiegerichte mindset. En moest ontdekken dat het niet draait om prestatie, maar acceptatie. En de grote remedie tegen afwijzing is acceptatie bij de Vader. Al het zijne is al van jou. Al het zijne is al van jou. En je bent al bij hem. Hij is jouw vader en jij bent zijn kind. Je moet wel aanspraak maken op het feit dat al het zijne al van jou is en het niet laten liggen. Veel mensen laten liggen wat God klaar heeft liggen voor hun, omdat ze bezig zijn met anderen en met welk effect dat op hen heeft. En dat is gewoon, dat kan ook echt het favoriete kindcomplex zijn. Weet je, misschien heb je wel een broer of een zus waarvan je het idee hebt dat die altijd iets meer favoriet zijn bij je ouders dan jijzelf. Dat deze grote broer ook. Hij had een favoriete kindcomplex. Hij dacht dat zijn broer of broertje het favoriete kind was van zijn vader. Terwijl hij zich niet realiseerde dat hij al die tijd bij zijn vader was. En dat al hetgene wat van de vader was, dat ook voor hem was. Dus je moet God nooit de schuld geven van wat je niet hebt. Je bent geen product voor afwijzing, maar je bent een product voor, of een product, een persoon. Je bent geen product voor afwijzing, maar een persoon van acceptatie. Psalm 139 zegt de Heer, ik heb je ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt. In Psalm 27, vers 10 zegt hij, al verlaten mijn vader en mijn moeder me, de Heere zal mij aannemen. Oh, weet je, als jij gelooft in de Heer Jezus, in het werk wat hij heeft gedaan aan het kruis, dan mag je weten dat je een kind bent van de Vader. En als je een kind bent van de Vader, dan is al het zijne is van jou. En dan moet je niet prestatiegericht leven, maar acceptatiegericht leven. Begrijpen dat je een kind van God bent en dat hij jou al alles heeft gegeven wat je nodig hebt. Ik zal daar zo nog iets op doorgaan. Maar het tweede, wat de remedie is voor afwijzing, is sla terug op Kain. En dat is namelijk het goede doen. Het goede doen. Overwin de zonde, heers erover en doe het goede. De Heer zegt tegen Kain, jij bent bedoeld om te heersen over de zonde en het goede te doen. Wat anderen ook jou hebben aangedaan en hoe jij je ook voelt, jouw reactie op dat gevoel van afwijzing bepaalt de koers van je leven. Dus zorg ervoor dat je afrekent met afwijzing voordat het met jou afrekent. Heel veel mensen zeggen, ik hoor niks van God. Hij geeft niet om mij. Lees eens die enorme liefdesbrief die hij heeft gestuurd. Ik spreek zoveel mensen die zeggen, ik hoor niks van God. Ik zeg, je hebt een super dikke Bijbel liggen waarin alles in staat in hoe God over je denkt. Lees die eens. Hebreeën 12 zegt, hef de slappe handen op en strek de knik in de knieën. Laat je hoofd niet hangen omdat je het gevoel hebt dat God niet om je geeft, maar hef het op. Hef het op. Laat je dan niet verzwelgen in die afwijzing, maar ontdek wat het goede is dat God van je vraagt. En heel veel mensen die denken, die zeggen, ik ben goed bezig. Ja, weet je wel, ik doe mijn best. maar er is een verschil tussen goed bezig zijn en het goede doen. Ik moest denken, dit is een heel heftig voorbeeld. Maar Uzzia, dat is de man die de ark greep toen de ark van het verbond dreigde te vallen tijdens een transport. En Uzzia greep die ark en hij raakte hem aan en hij viel ter plekke dood neer. En als je erover nadenkt, dan is het natuurlijk gewoon een verschrikkelijk verhaal. En David is ook, zou je kunnen zeggen, in natuurlijke ogen is hij terecht boos op God. Dat hij zegt, we doen iets goeds, we brengen de ark terug naar Jeruzalem. Uzzia wilde de ark tegenhouden, maar hij moest het bekopen met de dood. Maar wat er misging, is dat Uzzia zich niet hield aan de geboden die God had gegeven. Evenzo deed David dat. Het was in het woord van God heel duidelijk hoe die ark vervoerd moest worden. En het was heel duidelijk dat niemand dat ding mocht aanraken. Maar ze deden het toch. En het gevolg was de dood. Ik geloof echt dat er een verschil is tussen goed bezig zijn. Hè? David en Uzzia waren goed bezig. Er is een verschil tussen goed bezig zijn en het goede doen. Als je het woord van God leest, dan ga je begrijpen wat hij van jou vraagt. Dan ga je begrijpen wat daadwerkelijk het goede is. David werd boos, maar het was onterecht. En ook wij moeten niet, net als Kain of als David, in woede ontsteken en ons hoofd laten hangen, omdat we vinden en denken dat we afgewezen worden. Maar we moeten juist gaan zoeken naar dat wat de Heer van ons vraagt. En daarom zegt hij ook in Hebreeën 12, weet je, de bestraffing lijkt op het moment zelf, lijkt die verschrikkelijk, maar wie er door geoefend wordt, die eet van de vrucht ervan. Hef daarom de slappe handen op en strek de knik in de knieën. Met andere woorden, laat je hoofd niet hangen, maar hef het op, strek je handen, strek je knieën, strek de knik in de knieën en hef de slappe handen op. Hef je hoofd op, laat je niet overmannen door boosheid, hang je hoofd niet neer, maar doe het goede. Doe wat God van je vraagt, heers over de zonde en ben niet bezig. Probeer niet bezig te zijn met goed bezig te zijn, maar het goede te doen. Ik hoop dat je het verschil begrijpt. Er is een verschil tussen goed bezig zijn en het goede doen. Veel mensen zijn goed bezig en voelen zich daarna afgewezen, maar ze lezen het woord van God niet en begrijpen niet dat ze met het goede bezig moeten zijn. Dus ontdek in zijn woord wat het goede is en ga dat doen. En ook David, die doet dat. Die gaat het woord van God lezen. En die gaat teruglezen van, oké, hoe is het nou bedoeld dat die ark vervoerd moet worden? En ook Kaan had dat kunnen doen, weet je wel. Op welke manier behaag ik God echt? Niet op een manier zoals ik dat vind, maar op een manier die God echt behaagt. En David ging het uiteindelijk doen en dan zie je dat de ark wordt vervoerd en er komen geen problemen. En ze komen in Jeruzalem en de Heer is hem goed gezind. Dus sleutel 1 is realiseer dat er acceptatie is bij de Vader. En nummer 2, doe het goede, onderzoek het en doe het goede. En de allerlaatste, de derde sleutel die ik je wil geven om af te rekenen met afwijzing is focus niet op anderen en andere dingen, maar investeer in je relatie met God. Hanna voelde zich afgewezen door, ja, hoe noem je dat? Haar medevrouw, whatever. Vandaag de dag hebben we dat natuurlijk niet echt weer, hoop ik. Side chick. Hanna voelde zich afgewezen door de side chick van Elkana, haar man. Maar uiteindelijk, zij trok zich terug in isolatie, maar uiteindelijk ging ze de Heer zoeken. En daar bij de Heer, daar vond ze haar vreugde. Psalm 16, vers 11 zegt ook, in zijn aangezicht is volheid van vreugde. Focus niet op wat anderen jou zouden moeten geven, of op andere dingen die jou iets zouden moeten geven, maar investeer in je relatie met God. Zoek hem, realiseer je dus sleutel 1 dat je ten eerste geaccepteerd bent. In de tweede plaats dat je gaat zoeken naar wat het goede is dat hij van je verlangt. En in de derde is dat je gaat investeren in de relatie met God. Dat je in zijn aanwezigheid komt en in zijn aangezicht bent. Psalm 16 is zelfs zo mooi. In zijn aangezicht is volheid van vreugde. Focus je niet op wat andere mensen je zouden moeten geven. Als je dat gaat doen, als je gaat focussen op wat andere mensen jou moeten geven, dan word jij een leeg gat wat niet gevuld kan worden. En dat is doodvermoeiend ook voor je omgeving. En hoe vaker jij tegen je omgeving zegt, ik voel me niet welkom, hoe minder mensen geneigd zijn om je welkom te heten. Dit is echt waar. Dit is gewoon een natuurlijke wet. Als jij telkens bij mensen hun aandacht leegzuigt en je bent eigenlijk een bodemloze put, een leeg gat wat niet gevuld kan worden, dan is dat heel vermoeiend voor je omgeving. Je komt echt in een vicieuze cirkel. Dus focus je niet op het gebrek wat je hebt, maar focus je op wat je wel hebt. En dit is zo mooi. Gideon, die was de jongste in zijn familie. En zijn familie was de armste van zijn stam. En de Heer roept en hij krijgt allerlei tekenen. En uiteindelijk besluit hij om te luisteren naar de roep van de Heer. En dan verzamelt hij een geweldig groot leger. En God stript vervolgens dat hele leger van hem af en maakt het tot een leger van 300 mensen. Waarom? Omdat God wilde dat Israël zou vertrouwen op de kracht van God en niet op hun eigen kracht of op wat anderen hun zouden kunnen brengen. Dus beroem je in alles op hem, op de Heer, niet op jezelf. Want alles wat je in eigen kracht vergaart of bereikt of denkt te bereiken is leeg en zal je ook in eigen kracht moeten onderhouden. In de kracht van de Heer zijn alle dingen mogelijk. Dus focus je niet op externe factoren waarvan jij denkt dat ze jouw afwijzing zullen oplossen. Ze lossen je afwijzing niet op. Ze maskeren het slecht. Dus externe factoren lossen jouw gevoel van afwijzing niet op. Ze maskeren het alleen voor jezelf. Je denkt dat je gezegend wordt, maar dat is niet zo, omdat je het in externe dingen zoekt. Focus op de Heere. Hij zal jou accepteren en overladen met alle zegeningen uit de hemel. Efeze 1 vers 3 zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In Christus heb je een enorme zegen. Alle geestelijke zegeningen van de hemelse gewesten. Focus je daarop. Focus niet op wat anderen jou zouden moeten brengen of wat andere dingen jou zouden moeten brengen. Maar focus je op wat God jou wil brengen. Kortom, hoe jij reageert op afwijzing en een gevoel van afwijzing bepaalt de richting van je leven. Er zijn drie gevolgen van afwijzing die ik genoemd heb. Boos worden en je hoofd laten zakken. Nummer 2, isolatie en eenzaamheid. En nummer 3, onzekerheid. En ik heb je 3 sleutels gegeven om af te rekenen met afwijzing. Acceptatie bij de Vader. Weet dat je zijn kind bent en dat hij accepteert. Nummer 2, doe het goede dat wat hij van jou vraagt. En nummer 3, focus je niet op anderen en andere dingen, maar investeer in je relatie met God. Hoe jij reageert op afwijzing bepaalt de richting van je leven. Reken af met afwijzing voordat het met jou afrekent. Breng elk gevoel van afwijzing voor zijn troon en vraag hoe hij naar jou kijkt. Lees zijn woord om te begrijpen hoe hij naar je kijkt. Afwijzing ontstaat vaak in ons denken. En jij bent geen product van afwijzing, maar een persoon van acceptatie voor God. Je wordt geaccepteerd door hem. Goed bezig zijn is niet hetzelfde als het goede doen. Zoek wat God werkelijk van je vraagt en doe dat. Acceptatie bij de Vader is geen beloning voor prestatie, maar is een geschenk van genade. Alles wat van hem is, is al van jou. Wat je in eigen kracht opbouwt, moet je zelf onderhouden. Wat God geeft, dat draagt hij ook. In Christus ben je reeds gezegend met alle geestelijke zegen. Leef dan ook vanuit die waarheid. Focus niet op anderen of op wat je mist, maar investeer in je relatie met God. Want in zijn aangezicht is volheid van vreugde. En dat wens ik je toe. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.